De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. En deze dienst gaat voor ons voor dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. De collecten voor het diaconaat, kerkvoogdij en restauratiefonds. Wij wensen elkaar, zowel hier in de kerk, als ook die thuis of elders met ons verbonden zijn, een gezegende dienst. We zullen nu samen zingen Psalm 93, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. We zingen samen van Psalm 98, de versen 1 en 2. Sing. wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 11 en wij zingen daarna van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heiden door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Het is het vijfde vers van Psalm 86. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is de zaligmaker genoemd? Antwoord: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met ware geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen samen het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Wij noemden u Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en heel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebben de oude overpriesters en schriftgeleerden van het volk vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zij reist heen en onderzoek naastig naar dat kind. En als gij het gevonden zult hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en dat aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in huis gekomen zijnde, vonden ze het kindeke met Maria, zijn moeder, en neervallende hebben zij het aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden weerkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Amen. De geschiedenis van de wijs uit het oosten vraagt onze aandacht vanavond. En als tekst, als kerntekst, lees ik u het tweede vers, het eerste gedeelte. Matthäus 2, vers 2, het eerste gedeelte. Deze vraag: waar is de geboren koning der Joden? Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, die vraag kan toch ook leven in ons hart. Het is kerst geweest en toch, we hebben de Heere Jezus Christus niet ontmoet. Misschien zijn we er wel door ontmoedigd. Heer, ik wacht al zo lang. En nog is het nacht. En dat terwijl die beloften van u waar en zeker zijn. Het volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft. O, in die duisternis verschijnt u. Aan een volk dat in duisternis is gezeten en waar de schaduwen van de dood reeds vooruitvallen, is daar het licht der licht dat opgaat. En Heere, als dat zo is, mag dan vanavond dat wonder van uw genade verheerlijkt worden in onze harten. Omdat dat licht in al zijn kracht en heerlijkheid zal schijnen en de duisternis van ons verloren leven moet wijken. En wij op het pad van de godsvrucht worden gezet. Want waar u verschijnt, o, daar brengt u alles mee, daar vernedert u ons onder uw krachtige hand. En daar maakt u ons bereid om u te dienen, zonder vrezen. Heer, en als u mogen kennen. O, misschien is het wel echt kerstfeest geweest voor ons. Mochten we bij u neerknielen. En mochten we u bij vernieuwing ons hart schenken. O, de Heer Jezus Christus lief te hebben met heel ons hart. En met geheel ons verstand en met al onze kracht. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. O, dan weer dat woord te mogen horen. Dat woord dat ons altijd maar meer en meer wil doen wassen en toenemen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Immers hem te kennen is het eeuwige leven. Opdat ons hart verlangend zal worden gemaakt naar uw komst, die toch alleen ons heil zal volmaken. Heere, maak het wel. In spreken en in luisteren, gedenk ook hen die met ons meeluisteren thuis. Schenk ze ook daar uw zegen. dat niets de loop van uw woord zal hinderen, dat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt worden, en wij uw woord mogen opeten als het brood van het leven. U die gelegen werd, gelegd werd in een kribbe, in een voederbak, als het brood van het leven. Geef ons te goed te doen aan hem, u die het gezegd heeft: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. O, zo u te mogen kennen, u die voldoet aan al onze belangen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven en wij willen gaan zingen van Psalm 72 en daarvan de verzen 8, 10 en 11. Wij noemen u Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Het tiende vers: dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 8, 10 en 11. Gemeente, de geboorte van Jezus wordt door Matthäus maar terloops vermeld. Ons hoofdstuk begint zo, toen Jezus geboren was. En dan zegt Matthäus waar Jezus geboren is, in Bethlehem. En tenslotte vermeldt hij ook wanneer. Namelijk, zegt hij, in de dagen van Herodes. En die is dan al bijna aan het einde van zijn leven gekomen. Herodes is zo'n 35 jaar aan de macht geweest. Een Edomiet. Een nakomeling van Esau. Die al meer dan 30 jaar op de troon van David zit. En erg genoeg. En hoe wrang is dat voor de Joden geweest. De koning van de Joden werd genoemd. En had hij ook nog een eretitel. Hij werd Herodes de Grote genoemd. En dat niet bepaald omdat hij zo'n groot staatsman was, in tegendeel. Hij was een wreed dictator. Maar hij wilde zijn eigen grootheidswaanzin manifesteren in de geweldige bouwwerken die hij gedurende zijn langdurige regeringsperiode tot stand heeft gebracht. Om maar een paar bouwwerken te noemen. Allereerst natuurlijk die geweldig mooie tempel die hij in Jeruzalem heeft laten bouwen voor de Joden. Om de Joden maar te behagen. De Joden waren lastig, moeilijk. En dan zijn bijzondere paleis en burcht op de Tafelberg Masada. Wie in Israël geweest is, die vergeet dat nooit meer. Bij de Dode Zee. Je zou het haast een soort penthouse kunnen noemen, zo zouden we dat vandaag zeggen. En dan de burcht Antonius in Jeruzalem. Veel tempels over het hele land ter ere van keizer Augustus, die hij daarmee wilde behagen. Theaters, vestingwerken. En niet te vergeten zijn laatste bouwwerk, dat was het zogenaamde Herodium. Het overwinnings- en grafteken van Herodes. 6 kilometer ten zuidoosten van Bethlehem gelegen. Nog even wat meer over die Herodes de Grote. Het was een buitengewone egoïst. Een moordenaar. Een tiran. Hij was paranoïde, dat wil zeggen dat hij achter elke boom een potentiële vijand zag. En hij werd daarom door het Joodse volk gehaat en gevreesd vanwege de vele moordpartijen die hij op zijn geweten had. Zelfs vele van zijn familieleden, waaronder enkel van zijn eigen kinderen, zijn door hem gedood. Hij trouwde in totaal 10 keer. En zijn tweede vrouw, Marianne, die had hij al laten vermoorden. En aan het einde van zijn leven heeft hij de 2 zonen die hij bij haar had, Aristobulus en Alexander, laten wurgen. Om maar te voorkomen dat die in ieder geval niet op zijn troon zouden komen. Nou. Met zo'n man op de troon gaat God zijn belofte vervullen. O gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. We gaan vanavond horen hoe God op zijn geheel eigen, soevereine wijze omgaat om de boodschap van de geboren zaligmaker wereldkundig te maken. Allereerst is dat natuurlijk de boodschap voor zijn eigen volk. Daar is met kerstfeest uitgebreid bij stilgestaan. De boodschap van de geboren koning der Joden, de Christus, de Messias die verwacht werd al eeuwenlang. die wordt verkondigd, geëvangeliseerd door de engel in de velden van Efrata. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap. O heerlijk om te horen hoe hij de mond van de hemelse Vader mag zijn. Dat we deelgenoot worden gemaakt van de vreugde die bij God de Vader leeft om de geboorte van zijn eigen lieve kind in deze wereld verloren in schuld. Want immers, de engel is slechts een boodschapper. Hij vertolkt wat de hemelse Vader wil laten horen. En God legt hier zijn hart open. Niet alleen voor het volk van Israël, want het is de boodschap die ons vanavond ook wordt verkondigd. Ziet, let op, ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk zal wezen. Namelijk dat voor u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. En dan mogen de herders in de velden van Efrata de representanten zijn, de vertegenwoordigers zijn van het hele Joodse volk. En het is door de woorden van de engel dat ze geleid worden naar de stal van Bethlehem. Daar zie je het nu gebeuren. Zo wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, dat kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. Met Simeon en Anna, ook bij de Joden, gaat de Heer weer een andere weg. Heel bijzonder ook om dat te zien. Zij waren door de geest geleid in de tempel, in het huis van de Vader. Zo zal Jezus het later toch zeggen: wist gij niet dat ik bezig moest zijn in de dingen van mijn Vader? Als zijn vader en moeder hem zoeken, dan is hij in de tempel. Daar waar God zijn woning houdt. Nou, daar zijn die twee oude mensen samen. En dan is het de Vader zelf die dat kind, zijn lieve zoon, bij Simeon en Anna brengt. En zo mogen ze dat kind aan hun hart sluiten. O, dat is dat geheel eigene. Wat God in zijn werk realiseert. Wat zien we ook hierin. Dat de wind blaast waarheen hij wil. Eerst dus Israël. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Maar we hebben vanavond ook het eerste vers van Psalm 98 gezongen. En daar hoorden we dat dat heil nu ook bestemd is voor de heidenen. Dat heil in Christus heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid, dat is in zijn Zoon, de Heere, onze gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom. Daar hebt u het tentoon. Gespreid, daar ligt hij. Daar ligt hij dus ook voor u en voor mij. Wij die uit de heidenen afkomstig zijn, want de heidenen zijn in de Bijbel de niet-Joden. Maar hoe komen die heidenen nou toch in Bethlehem? Nou, dat doet de Heer geheel soeverein op zijn wijze. Dan gaat hij de taal gebruiken die de heidenen in Babel verstaan. En dat is een heel bijzondere taal. Dat is namelijk de taal van de sterrenkunde. Er zijn daar wijzen, magiërs, zo worden ze in het Grieks genoemd, die turen avond en avond de hemel af. Sterrenkundigen van professie. En nu moet u weten dat in het oosten met de mening was toegedaan dat de geboorte van de machtige van de aarde af te lezen was uit de sterren, de sterrenbeelden. Ook de heidenen brachten sterrenbeelden in verband met het verschijnen van een verlosser. Niet specifiek een Joodse verlosser, maar een verlosser. Ook toen hunkerden mensen, want het was ook een vreselijke tijd met oorlogen en vervolgingen en ballingen. Men zag uit naar een bevrijder van al die moeite, van al dat verdriet. Dus God gaat die mensen bereiken door middel van hun wetenschap, de sterken. Maar dan komt toch de vraag boven, hoe moeten deze sterrenkundigen nu weet hebben van een koning van de Joden? Notabene dat volkje dat gehaat werd door vrijwel alle volken. Mag ik u herinneren aan de ballingschap? 600 jaar voordat de Heer Jezus Christus geboren werd, werd het tweestammenrijk Juda weggevoerd naar Babel. En die Joden namen hun godsdienst mee in de ballingschap, namen hun tradities mee, namen hun geschriften mee. Ja, het was zelfs zo dat er Joden waren, denk aan die drie jongelingen, denk aan Daniel, die een hoge positie kreeg aan het hof van de koning. En we kunnen lezen dat Daniel zelfs benoemd werd tot hoofd over de wijzen in Babel. Wat een stempel zal deze man gedrukt hebben op de wetenschap en de kennis van de wijsheid van die dagen. En ook als dan na 70 jaar ballingschap dat volk van Israël de gelegenheid krijgt om weer terug te keren naar huis, gaat er eigenlijk maar een klein gedeelte terug en blijft het grootste gedeelte achter. En zijn die geschriften en die godsdienst van de Joden bewaard gebleven. Zodoende kunnen die wetenschappers van die dagen geput hebben uit de schriften van de Joden. En dat moet haast wel. En dan is een tekst in de Torah, meest gelezen geschrift, de eerste 5 boeken van Mozes, Numeri 24, die deze belofte verkondigt. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster opgaan en er zal een scepter uit Juda opkomen. Dat is het. Je merkt zo dat het woord hier voorop gaat. Van wie zijn die woorden eigenlijk? Die zijn notabene gesproken door Bileam. Ook een Edomiet, net als Herodes. En die was door Balak ingehuurd om het volk van de Joden te vervloeken. Maar hij kan het niet. In plaats dat hij dat volk vervloekt, zegent hij dat volk. Met deze heerlijke woorden, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan en er zal een scepter uit Juda opkomen. Nou, die ster wordt gezien. Zij hebben die ster, die bijzondere ster die ze gezien hebben, in verband gebracht met dat wat God heeft beloofd. En dat is kennelijk voor hen zo waar, zo zeker, dat ze besluiten om naar Jeruzalem af te reizen, om die geboren koning der Joden heel persoonlijk te ontmoeten en hem te aanbidden, staat er, en hem te vereren met geschenken. Wat een geloof. Wij hebben zijn ster, zeggen ze, in het oosten gezien. Als de herders de boodschap van de engel hebben gekregen, gaan ze naar Bethlehem. En als de wijzen uit het oosten de boodschap gekregen hebben door middel van de ster, dat was de taal waarvan God zich bediende, met die belofte die hij al veel eerder gegeven had. O, dan wordt daar die vraag geboren. Bij deze mannen, met het oog op de geboren koning der Joden, Waar is hij? Wat een geloof spreekt eruit. Allereerst dat ze geloven dat die koning geboren is en ook dat hij de koning van de Joden is. Dat onvoorwaardelijke vertrouwen in het woord van God. En wat hebben wij? Ons zijn de woorden Gods toebetrouwd of niet? Wat hebben wij oneindig veel meer van de Heer ontvangen dan deze heidense wijze? We wisten nog niet eens dat we er waren. En toen heeft God zijn zonder liefde al tentoon gespreid. Door dat teken en zegel van zijn genadeverbond. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden vast te maken aan onze voorhoofden. Is die belofte van de reinigende kracht van het bloed van Christus. Zichtbaar gemaakt, tastbaar. U kunt het als het ware, en jij en ik, aan ons voorhoofd voelen. En denk dan maar, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En ons hele leven is in dat teken gesteld geworden. O, al die beloften van de komende Messias zijn ons ter hand gesteld. En wat deze mensen moesten missen, hebben wij gekregen. Het Nieuwe Testament. We hebben het zwart op wit gekregen dat die Zoon van God geboren is. En de plaats waar hij was is ons gewezen. Mag ik u de prediking van eerste kerstdag in herinnering brengen? Wat is deze zaligmaker ons nabij gekomen, nietwaar? En nu de vraag. De herders zijn bij het kind geweest. En wij. De herders hebben dat kind in hun hart mogen sluiten. Daar komt een moment dat ze de kribbe moeten verlaten. Ze hadden er nog veel langer willen blijven natuurlijk. Want van dat kind krijg je nooit genoeg. Hij is immers de schoonste onder de mensen, kinderen. Ziende op dat kind, mag ik het weten. Hij heeft gedacht aan zijn genade. O, als wij ergens Gods liefde voor verloren zondaren ontmoeten, dan is het toch in het aangezicht van zijn eigen lieve Zoon. Zo lief. Dat zegt Jezus later zelf. Heeft God deze wereld gehad dat hij mij gegeven heeft. Nou, daar ligt hij. Overgegeven heeft. Want hij ligt daar. Om voor u en mij te sterven. Om die zonde die u en ik gedaan hebben te verzoenen. Of begrijpt u en begrijp jij nou dat wij buiten deze zaligmaker, dat hebben we ook beleden met de Heidelberger Catechismus, dat wij buiten deze zaligmaker geen zaligheid hebben? Dit is het eeuwige leven, dat wij dit kind mogen kennen. Die enige en waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daarom brengt God dat kind zo dichtbij. Daarom wekt hij er ons toe op, ook vanavond, om voor hem neer te buigen. En u en jij die met herders meeging. Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Wat heeft hij die belofte waargemaakt? Gij zult het kindeke vinden. Het was niet alleen de boodschap dat hij geboren was, maar ook die belofte. Gij zult het kindeke vinden. En het is gebeurd. Ach, wij vonden dat kind. En we hebben het gezongen. Met het oog op hem. Die God. God geopenbaard in het vlees. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En ik heb het in het gebed al min of meer laten doorschemeren. Als u nou zegt, dominee, dat is me nou allemaal voorbij gegaan. Ik heb het wel gehoord. Maar eerlijk gezegd, het betekende voor mij niets. Het is weer geweest zoals altijd. Een kerstfeest zonder Christus. Ik sprak gisteren iemand. En dat is zo tekenend ook voor ons kerkmensen. Ik sprak gisteren iemand en ik vroeg: hoe is het met kerst geweest? Oh, heel gezellig. 'S morgens naar de kerk kwamen de kinderen. En tweede kerstdag zijn we bij onze dochter geweest. Heel fijn. Ik zeg, ja, maar dat bedoel ik niet. Begrijp je nou? Waar het met kerst om gaat, is natuurlijk leuk en fijn als we samen met de kinderen en kleinkinderen bij elkaar zijn. Maar als het kind er niet bij is, dan is het toch geen Christusfeest. Dan is het toch geen kerstfeest. Eigenlijk is het helemaal geen feest. En ik weet het, dat is ontdekkend. Maar dat geeft niet, dat is nodig. De dokter moet altijd eerst de kwaal vaststellen. Om de remedie te geven tegen de kwaal die ons heeft getroffen. Als er kerst gevierd is zonder Christus. Dan leidt de Heilige Geest ons vanavond weer naar dat kind toe. Als het dan niet ging op de wijze zoals, laten we het zeggen, het kerkvolk het feest mocht vieren. De herders, Simeon en Anna. Mensen die bij de waarheid waren grootgebracht, net als wij. O, dan worden we vanavond, als het goed is, in het kielzog meegenomen door deze heidenen. Door sterrenkundigen. Dit is hun vraag. Waar is de geboren koning der Joden? O, wij weten het. En toch, hij is uit ons gezichtsveld gebleven. De herders wilden ons meenemen. We deden het niet. Simeon en Anna. O, ze staan er toch als toonbeelden van Gods liefde. Ook voor hen die oud zijn geworden onder ons. Is niet heerlijk om te zien dat mensen die nabij de dood en de verdwijning zijn, dit kind aan hun hart mogen sluiten. Gisteravond hoorde ik hoe een man van 52 jaar die afgelopen zondag met mij samen aan de avondmaalstafel zat, gisterenmorgen overleed. Maar naar ik hoorde had hij aan de avondmaalstafel kerstfeest mogen vieren. Wie had het ooit kunnen denken? Oh, en daarom is het zo nodig dat u en ik kerstfeest vieren, want zal er ooit nog een kerstfeest voor ons hier komen? We weten het niet. Dat geldt mij, dat geldt u, dat geldt jou. Daar komen ze, die wijzen. Ze komen in Jeruzalem met de vraag, waar is de geboren koning der Joden? Nou, er lijkt in Jeruzalem niks op het feit dat daar een koning is geboren. Geen feest, geen Christus, geen zaligheid, geen ontvangstcomité om deze deftige buitenlandse gasten te ontvangen. Oh nee, een volk dat gezeten is in duisternis en in de schaduw van de dood en geregeerd wordt door een blinde heiden. Maar ondanks al die ellende, want dat is het toch, klinkt daar deze vraag. Waar is de geboren koning der Joden? Wat spreekt daar toch een verlangen uit? We zeiden al wat een geloof van die mensen, maar ook wat een verlangen. Ze willen die geboren koning ontmoeten. Ze willen hem aanbidden, dat staat ook. Daarvoor zijn ze gekomen. Maar waar is die? Oh, die vraag dan ook nu maar naar ons projecteren. U die hem nog niet vond. Ondanks alle preek met dat vent, met kerst. U, jij, die hem nog niet vond. Waar is die nou? O kom, laat ons dan nu met deze wijze meegaan. U moet weten, dat kind is in Bethlehem. Die wijzen zijn nu in Jeruzalem. Ze zijn nog maar 8 kilometer van het kind vandaan. We zitten, mag ik het zo zeggen, op het goede spoor. Geen twijfel aan. De engel zei tegen de herders, gij zult het kindeke vinden. Die belofte is er niet hier. Maar op grond van de schriften mag ik u zeggen, zoekt en gij zult vinden. En wat worden we dan door God geholpen in dat zoeken? Want deze wijzen stellen voor u en voor mij de vraag. Vol verlangen. Waar is de geboren koning der Jood? Dat deze wijzen in Jeruzalem zochten, ligt natuurlijk voor de hand. De koning van het Joodse volk verwacht je in Jeruzalem. Die vraag, waar is de geboren koning der Joden, die gonst door de stad heen. Komen daar vreemdelingen, hoeveel het er geweest zijn, weten we niet. En de Rooms-Katholieke traditie spreekt men over 3 koningen, maar dat is niet gegrond op de schriften. We weten helemaal niet hoeveel wijzen het geweest zijn, dat doet er ook helemaal niet toe. Maar in ieder geval die vraag van dat buitenlandse gezelschap, gonst door de stad heen. En wel zo dat het terechtkomt in het paleis van Herodes. De koning Herodes, nu dit gehoord hebben, werd ontroerd en heel Jeruzalem met hem. En voor dat ontroerd, betekent niet dat hij tot tranen bewogen werd of zo. Dat zou er een beetje op lijken misschien. Nee, hij is ontzet. Hij schrikt er geweldig van. We hebben toch gezegd wat voor man het is die achter iedere boom een vijand ziet. Een toekomstige koning die hem van de troon zal verdrijven. En dan een vraag, waar is de geboren koning der Joden? Hij is er verstreek van. En de Joden weten, als Herodes van streek is, dek je dan maar. Dan kun je van alles verwachten. En dat blijkt ook wel later, als hij al die kinderen in Bethlehem onder de 2 jaar laat vermoorden. Alle jongetjes. Wat een reactie. Wat een beest is dit mens geweest. En dan roept hij de hele Joodse raad bijeen. Het Sanhedrin. En dan kun je zien, hè. De vraag is de geboren koning der Joden. Maar hij vertaalt het al direct naar de Christus. En niet als de geboren. Nee, hij vraagt aan het Sanhedrin. Waar de Christus, de Messias, betekent dat geboren zou worden. En die hele Joodse raad, 70 man. Plus de hoge priester, 71. Die geven vanuit de schrift een antwoord. Aan deze koning. De Bethlehem in Judea, zeggen ze. Want al zo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. En dan moeten we luisteren met de oren van Herodes. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Oh, dan gaan alle alarmbellen rinkelen bij die man. Zie je wel, nu is er een potentiële kandidaat voor mijn troon. En dan worden die wijzen ontboden op het paleis. En dan gaat hij heel nauwkeurig informeren. Wanneer is die ster daar verschenen in Babel? Dan dat blijkt dan ongeveer 2 jaar geleden geweest te zijn. Maar hij heeft de precieze tijd geweten. Want daar heeft hij naar geïnformeerd. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Nou gaat nota bene. Die heidense koning, die Edomiet, gaat deze wijzen, de weg wijzen naar de Heere Jezus toe. Ja, zelfs een gebod. En hij naar Bethlehem zendende, zij reist heen en onderzoekt naast naar dat kind. Als we daarop zien, dan moeten we zeggen hoe alle dingen toch moeten medewerken ten goede degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. En het Sanhedrin, bestaande uit schriftgeleerde ouderlingen en overpriesters, ze ondernemen niets. Ze vertellen precies waar die koning geboren zal worden. Die Messias, die Christus der schriften. Op grond van de schriften. Maar dat hij geboren is, ze nemen er nog ineens notie van. En dan moet u weten dat die herders in Bethlehem en omgeving, en Jeruzalem en Bethlehem, als je in Jeruzalem bent, dan kun je Bethlehem zo zien liggen. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Die herders zijn God verheerlijkend en prijzende God weggegaan bij de kribbe. Alom hebben ze het verkondigd wat ze gehoord en gezien hebben. Maar we weten al dat de stal is leeg gebleven. Ook toen was er geen antwoord op het vlees geworden woord. En Simeon en Anna hebben God toch geloofd in de tempel. Zacharias, hoe heeft hij niet heerlijk getuigd? Dat gerucht is ook alom verspreid geworden. En zie hier, ongeloof en onverschilligheid, dode orthodoxie, met de schrift in de handen zeggen waar de Christus der schriften geboren zal worden, en gewoon blijven waar je bent, geen enkel initiatief nemen, om bang van te worden. En zal dit geslacht uitgestorven zijn, denkt u? Of zullen er ook zo niet vele kerkmensen zijn? Rechtzinnig in de leer. Niks op aan te merken. keurige mens. Maar als het gaat over het gaan naar de Heer Jezus, niet thuisgeven. Herodes reist heen naar Bethlehem, een heiden, en ze doet het. Ze doen het. Ze geloven dat woord. Ziet u het? Als er geen weg meer is, hoe God antwoordt? Door zijn woord. Hier ook. Ze wisten niet waar ze heen moest. En nu gaan ze op weg. O, laat ons meegaan. Laat ons meegaan. Laat niets ons tegenhouden. En zeker niet de dode orthodoxie, zodat we in ongeloof en onverschilligheid gewoon blijven waar we zitten. Wat moet dat niet voor die mannen geweest zijn? Ze komen voor een geboren koning der Joden. Ze komen uiteindelijk in het paleis van koning Herodes terecht. Ze krijgen de opdracht om daarheen te gaan. En verder is er niemand die zich om die geboren koning der Joden bekommert. Ik kan me zo voorstellen dat die mannen elkaar eens aangekeken hebben van, joh, wat gebeurt hier nou toch? Is onze reis niet één grote vergissing geweest? En dan ineens, o heerlijk om het te lezen. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd. En ziet, de ster die hun ging hun voor totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. O, het woord gaat voorop, Bethlehem Ephrata. En gehoorzaamheid aan dat woord gaan ze op pad, ook al is het door een heidense koning gesproken. En dan ziet de ster, dan is daar ineens weer dat teken aan de hemel. En zo zien we hoe God ook in deze weer hun taal spreekt. En hoe ze dat dan ontvangen met grote vreugde. En die ster, die brengt ze naar het huis waar Jezus is. Hij blijft staan bij de plaats waar het kind verblijft. We waren al dichtbij, hè? In Jeruzalem, 8 kilometer. Bij Bethlehem vandaan. Nou zijn we in Bethlehem gekomen. God heeft ons zelfs de weg gewezen uit de schriften. En we staan nu voor het huis waar hij is. En wat staat er dan? En in het huis gekomen zijnde, vonden ze het kindeke. En wat gaan ze nu doen? Ik denk niet dat ik dat aan u hoef te vragen. En zij neervallende hebben het kind aanbeden. En dan staat er hier voor dat woord aanbidden, een woord dat erop wijst dat ze voorover vielen op hun knieën, met hun hoofd op de grond. Dat was de houding waarin men hulde bewijst aan de koning. O, dat is ook in de schrift verwoord. Hij die vorst der aard is die hulde waard. laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. O, hier zijn heidenen die daar neerliggen. Mijn lieve mens, het bloed van Christus is aan je voorhoofden bevestigd. Zij liggen met hun voorhoofd op de grond. Kom nou toch. Kom nou toch. Hier wordt Psalm 72 vervuld. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer. Dat ziet natuurlijk op al die heidenen die in de loop der eeuwen gekomen zijn om hem te aanbidden. Dat zijn ook de heidenen in Tol. Ik heb u al gezegd, heidenen zijn in de schriften niet joden. Dat zijn dus ook de inwoners van Tol. De gemeenteleden van Tol. Neervallende. Aanbidden. Heren, hier zijn we. Samen met de heidenen uit Babel. Hier zijn de heidenen, de niet-joden uit Tolen. En kijk nou eens. Kijk nou eens naar dit kind. Zeg eens wijze. Is het lief en schoon? Schoner dan het zonlicht. Schoner dan de maan. Schoner dan de hemel. Waar de sterren staan. En zeg nu maar. Heer. Alleen door dit kind. Kunt u mij aannemen. Dit is uw eigen kind. En wij zijn aangenomen kinderen. O, bid dan toch. Heere, schenk mij het geloof. Om deze zaligmaker te omhelzen. Met mijn hart. Opdat ik, en dan komen we toch weer terug hier, opdat ik als zijn God geheiligd zaad, het gezegend aardrijk zal erven. Om zo op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten geteld te worden, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen. Jood en heiden verenigd. Rondom de krimmen. Jood en heiden verenigd. Rondom het kruis. En nu gaan de schatten van de wijze open. Ze brengen hem geschenken. Wie hier ook. Mirren en goud. Dat zijn de gebruikelijke geschenken voor een koning. In deze geschenken bewijzen zij de geboren koning der Joden eer. Zo moet de koning eeuwig leven. De psalmen zingen daar al van. Bid elk met diep ontzag, men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Zegenen, dat betekent hier goed spreken. Goed spreken van de Heer Jezus. Dat is eigen aan het geloofsleven. Doen we dat ook in Tol. Goed spreken van de Heer. Als ons hart van hem vervuld is, dan zullen we ook van hem spreken. We waren gebleven bij het aanbidden van de geboren koning der Joden. God weet wie dat nu mag doen met het hart. Voor het eerst mag doen. Of weer opnieuw mag doen. Daar liggen we nu voor hem. Gebogen. Samen met de wijzen uit het oosten. En er leeft zoveel liefde in ons hart jegens hem. Dat het niet anders kan. Of er leeft ook liefde tot onze naaste. Juist in het aangezicht van Christus. Gaan we verstaan wat het is God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En ik kan me dan zo voorstellen. Dat terwijl wij daar geknield voor hem neerliggen. Toch even achterom wordt gekeken. Of er nog meer binnenkomen. Door het goddelijk licht geleid. Door het nakroost. Door hem zelf toebereid. O ja, Heer. Mogen mijn kinderen ook binnenkomen. Mogen mijn kleinkinderen ook binnenkomen. Mogen mijn vader en mijn moeder ook binnenkomen. Mijn opa. En mijn oma, mijn man, mijn vrouw. Ach, u vult het maar aan, wie u er allemaal zo graag bij zou willen hebben. God zal ze zelf bevestigen en schraag. En op zijn rol waar hij de volken schrijft. Hem tellen. Eén voor één. Die binnenkomt. Hem tellen. Als in Israël ingeluift. En samen met de wijzen de naam. Van Sions kinderen dragen. Amen. Zingen wij Psalm 87, het vierde vers. Ons danken en bidden. Heere, wij danken u van harte voor uw evangelie. Ik evangeliseer uw grote blijdschap die het hele volk zal wezen. En we hebben gehoord hoe ook de landsgrenzen werden overschreden. Hoe daar heidenen kwamen om die geboren koning der Joden te aanbidden. O, en we werden erin meegenomen, Heer. U weet het, wat dat voor ons heeft betekend. Misschien vanavond pas kerst geworden. Het kind gezien. Het kind aanbeden. Ons hart gegeven. U al mijn liefde waardig schat. Omdat u mijn rechterhand wilde vatten. O, wat een trekkracht ging er van u uit. Trek mij, zo bidt de bruid uit het Hooglied. En dan ook, en wij zullen u nalopen. Dan is daar ook oog voor onze naasten. Dan kijken we zelfs in de aanbidding nog om. Komen er nog, komen er nog. Ik zal ze voeren met smeking en geween. O, u trekt ze met koorden van liefde. Heer, laat de uitkomst eeuwig juichen tot uw eer. Wat een zegen dat we zo in alle rust ook nu weer in uw huis mochten zijn. En we denken aan al degenen die dat niet vergund is, die miljoenen die vervolgd worden omwille van de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus, vermoord worden, gemarteld worden. Ach, wat gebeurt er al niet met hen? Heere, ontferm u. O, zou u al dat kwaad willen doen ophouden? Zou u nog tot geloof en bekering willen brengen? Ook onder al die vijanden die uw gemeente willen uitroeien. Paulus was ook zo'n vijand, maar ach, één wenk van uw alvermogen. En we horen hem bidden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We denken aan uw bondsvolk Israël. O, die Messias die nou speciaal voor hen is gekomen, wordt nog steeds niet aanbeden. Miljoenen heidenen zijn ze voorgegaan, maar die belofte voor dat hele volk staat nog open. En we bidden nu ernstig om de vervulling daarvan. Als hun verwerping van Jezus al tot zoveel zegen is geweest voor deze wereld, hoeveel te meer hun aanneming. Wij denken aan allen die het moeilijk hebben in de gemeente. Juist in deze dagen kan het gemis zo schrijnend zijn van geliefden die ons ontvielen. Als we eenzaam werden, weduwnaar, weduwe, wees, als we geen ouders meer hebben, als ons kinderen ontvielen of kleinkinderen, een man of een vrouw, o, wat kan de nood groot zijn. Heere, wil troosten, door de kracht van woord en geest, uw naam is trooster, u troost zoals geen mens een kind troosten kan. Wij denken aan al degenen die doelloos in deze wereld rondzwerven. Geen raad meer weten met zichzelf. Zich vol drinken of vol spuiten. Wat is er een nood? Heer, er zijn er velen die zich om hen bekommeren. Die toch ook iets van de liefde van u, wat die volstrekt verloren zondaren openbaren. En wij danken u daarvoor. En we bidden u, wil hun werk zegenen. O, dat ook in de daden iets van die liefde van Christus mag doorschemeren. Zodat ook die mens die in diep ongeluk voortleeft, tot deze zaligmaker de toevlucht zal mogen nemen. We mogen u bidden voor deze gemeente, voor onze broeder die hier mag arbeiden, Schenk hem alles wat nodig is. Zegen ook zijn gezin. Bedien hem uit uw volheid. Opdat hij een uitdeler mag zijn van de menige lei genade Gods. We denken aan alle broeders van de kerkenraad. Zegen hen in hun werk. Ook allen die een taak hebben in het midden der gemeente, de organisten, de kosters. Zij die de gebouwen beheren. Al die mensen die zich inzetten in het midden der gemeente voor de ouderen, voor de jongeren, voor de kinderen. Heren, dat we gemeente mogen zijn zoals u wilt dat we dat zijn. Allereerst in de liefde tot u. Dat we samen in dat hoofd Christus begrepen mogen zijn. En zoals leden van uw gemeente er voor elkaar mogen zijn. De hand kan niet zonder de voet. En de voet niet zonder de hand. Heere, dank voor wat u hebt gegeven vandaag. Breng ons weer veilig thuis. En geef dat wij op Oudejaarsdag, als u uw stem wil weer laten klinken in het midden der gemeente, we erbij zullen zijn. Als voor het laatst van dit jaar uw stem zal klinken in dit eeuwenoude Godshuis. Heere, ontferm u over de gemeente van Tolen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 22. En daarvan de versen 14 en 16. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.